In een gezellig winkelstraatje hier in het centrum in Hilvarenbeek. Schijvens confectiefabriek. Warempel, ik denk dat het hier ook echt begonnen is voor de familie Schijvens. Want ik ga Shirley ontmoeten. Shirley Schijvens.
Shirley staat aan het hoofd van dit mooie bedrijf. Dat zich specialiseert in bedrijfskleding. En niet zomaar bedrijfskleding. Nee, het is kleding gemaakt met het oog op mens, natuur en maatschappij. Een duurzame missie die dankzij Shirley op de voorgrond is komen te staan. Ik tref haar aan in de showroom, waar al hun bedrijfskleding staat uitgestald. Ze komt net uit een meeting.
Ik overval je tijdens een bespreking?
Ja, zeker. We zijn nieuwe werkschoenen aan het checken.
Nieuwe werkschoenen?
Ja, joh. We zijn natuurlijk met...
Hier, een hele berg.
We leveren aan de KLM en de NS en zo. En we vonden het eigenlijk wel tijd om daar gewoon een leuke nieuwe hippe schoen in te zetten. Wat ook gemaakt is van gerecyclede petflessen en zo.
Ik zeg meteen, dit is heel goed gelukt. Want werkschoenen zijn meestal een beetje niet zo mooi.
Zeg, hè?
Een beetje lomp.
Ja.
Maar dit niet.
Nou, jij ziet er ook wel cool uit.
Dit is mijn bedrijfskleding.
Als je nou uittrekt, dan ga ik het vanzelf recyclen. Hè? Dus moet je mee oppassen. Hè? Mensen die de jas hier achterlaten, zeg ik. Hey.
Weg ermee, ja, hè? Nieuwe.
Maak weer iets nieuws van.
Luister naar Ondernemerslust, een podcast van Nationale Nederlanden. Ik ben Harmen en in deze serie ga ik in gesprek met ondernemers die met vallen en opstaan hun bedrijf tot een succes hebben gemaakt. Ik wil weten wat hen drijft, hoe ze omgaan met veranderingen en hoe ze groeiden als ondernemer en als mens. Ook spreek ik elke aflevering een expert of ondernemerscoach die de uitdagingen analyseert en handige tips geeft. In deze aflevering hoor je het verhaal van Shirley en haar bedrijf Schijvens Corporate Fashion. Familiebedrijf dat Shirley samen met haar broer Hugo in 2005 van haar vader overnam. Sindsdien heeft ze heel wat veranderingen doorgevoerd en heeft ze een goed oog voor stofjes gekregen.
Zeg Shirley, ik kwam binnen en dan kijk jij, maar jij voelt ook meteen aan mensen. Klopt dat?
Ja, stofjes voelen.
Ja.
Ja, dat is dan een beetje beroepsdeformatie, denk ik.
Ja, maar zeg nog eens, wat, wil je me nog een keer bekijken of zelfs betasten?
Voelen, ja, voelen, vooral voelen.
Ja, ik vind dit natuurlijk een heel vet vestje. Dit is een polyester vestje. Ja. Kijk, je krijgt hier wel pilling, dus daar moeten we altijd voor oppassen. Bij polyester moet je altijd een beetje oppassen met pilling. Maar polyester is wel heel goed te recyclen, dus... Veel mensen die zijn altijd tegen polyester, omdat ze dan denken plastic soep. Maar ja, zolang je het recycelt, komt het dus juist niet in de plastic
soep. Ik heb het tweedehands gekocht bij een dumpzaak.
Goed zo, Harmen.
Het is een ancient klein trainingsjackie.
Het allerbeste. Ja. Allerbeste is om het zo lang mogelijk te dragen. En het ziet er nog echt goed uit. Dus.
En ik heb voor het eerst geld uitgegeven aan goede broeken. Wil je hem zien? Ik heb hem aan natuurlijk.
Dat is Carhartt, heb ik gezien.
Zo is dat.
En dat is eigenlijk een werkkledingmerk. Nou ja, de werkkleding is natuurlijk over het algemeen iets sterker. Dus kan je langer mee doen. Dus dat is goed.
Shirley praat nu erg gepassioneerd over stoffen. Maar dat was vroeger wel anders. In eerste instantie lag haar passie namelijk bij eten en drinken. En ze besloot daarom naar de hotelschool te gaan. Ze dacht dan ook lange tijd dat ze een restaurant zou gaan openen.
Mijn ex die heeft het toen gezegd toen wij net van de hotelschool afkwamen. Toen ik dus inderdaad allerlei plannen had om restaurantjes overal te openen. En die zei, joh, Marcel, je hebt zo'n mooi familiebedrijf. Ik zeg, familiebedrijf, joh, maken stofjassen voor de EDA, weet je, wat moet ik daar? Maar goed, hij zei, ja, maar je kunt daar echt heel veel leuke dingen doen. Dat weet ik zeker, waarom ga je het niet eens proberen? Dus pa die zei meteen, oh, kijk gaaf dat je bij ons komt werken.
De verloren dochter.
Ja, dat vond hij heel leuk. En goed, en toen heb ik me hier ontwikkeld. En ik wil je natuurlijk never, nooit niet meer weg, dat is wel duidelijk. Ja, ja.
Ze had het meteen ontzettend naar haar zin bij Schijvens. Het bedrijf vormde een echte familie en de kleding werd geproduceerd in de kleine fabriek hier in het centrum van Hilvarenbeek. Shirley focuste zelf op de marketing en sales en nam in 2005 officieel het bedrijf over. Helaas liep dat anders dan verwacht. Het bedrijf kwam in financiële nood doordat de prijzen van productie verder stegen. Het werd daardoor al snel duidelijk dat de kleding niet langer meer in Nederland kon worden geproduceerd.
En toen gingen we naar andere fabrieken in de wereld. Hè. Dus dan, nou ja, ik heb eigenlijk gewoon heel simplistisch mailtjes rondgestuurd op een soort van die Alibaba-achtige websites. Of er ergens fabrikanten waren die mijn product wilden maken. Omdat onze klanten zeiden, joh, je concurrent kan veel goedkoper, want die zit al in China.
Schijvens kon niet achterblijven. Ook zij moesten de productie verplaatsen naar landen waar de kosten lager waren. Voor Shirley was deze stap het begin van een groot besef.
ik verkocht kleding aan klanten. En dan wil je toch een beetje weten waar het dan eigenlijk vandaan komt. Dan ga je dus verdiepen in die stoffen. Nou, uiteindelijk ging ik steeds verder me daarin verdiepen door ook naar die fabrieken te gaan. En ja, dan op een gegeven moment sta je bij ververijen. Echt, je wil niet weten hoe goor dat is. Dan kun je eigenlijk niet eens fatsoenlijk ademen in een ververij. Dat is één grote chemicaliebende.
Ongezond.
Heel ongezond. En zeker in het begin, weet je wel. Nu worden natuurlijk allerlei regels en zo steeds strenger. Maar ja, ik werk nu 25 jaar bij ons. Dus laten we zeggen dat ik 20 jaar geleden bij de eerste ververij stond.
En waar stond die fabriek?
In Bangladesh en China, dat soort landen. We zijn in Nederland natuurlijk zo clean opgevoed. We hebben helemaal niks meegemaakt vergeleken met wat er aan de andere kant in de wereld gebeurt natuurlijk. En dan heb je een studie gedaan, allemaal heel leuk. En lekker studentenfeesten gehouden en noem maar op. Op je campuskamer gewoond en ja, lol gemaakt. En dan kom je in één keer in het bedrijfsleven terecht. En nou ja, ik had dus wel de kans om dan inderdaad het vliegtuig in te stappen om te gaan kijken hoe het aan de andere kant van de wereld uitziet.
Als Nederlands kledingbedrijf kan je natuurlijk er ook voor kiezen om de fabrieken niet te bezoeken en de slechte arbeidsomstandigheden daar te negeren. Maar voor Shirley was het meteen duidelijk dat ze zich hier juist wel mee wilde bemoeien. Ze was zich bewust van haar rol in de levens van de fabrieksarbeiders en wilde haar best doen om een positieve invloed te hebben. Ze schakelt de Fair Wear Foundation in, die voor Shirley onafhankelijk de fabrieken beoordeelt en maatregelen adviseert. Zo betalen ze al hun fabrieksmedewerkers een leefbaar loon.
Simplistisch gezien is het gewoon dat je een salaris betaalt aan de fabrieksarbeiders waar ze echt van rond kunnen komen.
In Bangladesh?
Bijvoorbeeld, of in India, Pakistan, Turkije, ja. Daar verdienen de mensen ongeveer 30% meer dan
door,
anderen.
Door jullie?
Door ons, ja. Door ons en ook door onze klanten. Hè? Want wij hebben het uiteindelijk uit laten rekenen. We hebben tegen onze fabrieksarbeiders gezegd, wij willen graag weten van jullie wat jullie willen verdienen. Dus we hebben echt de transparantie bij hun gelegd. Want zij zijn degene die weten in welk huis ze wonen, wat ze aan huur betalen, wat ze aan medicijnen nodig hebben, wat ze aan brood betalen, wat kost transport. Ik kan dat wel bedenken, hè, hier vanuit Nederland. Maar zij weten het, want het is hun huishoudboekje. Dus we hebben al die honderden fabrieksarbeiders gevraagd. Die hebben hun huishoudboekje bij ons ingeleverd. Dat hebben we helemaal beoordeeld. En toen hebben we gezegd, goh, als wij 30% meer betalen, dan kan iedereen daar een fatsoenlijk leven van leiden.
Dat is eigenlijk best wel veel, 30%.
Veel als het om jouw salaris gaat, denk ik. Maar ze verdienen daar ongeveer €150 in de maand. Dus als iemand €150 verdient, dan zou die in ons geval zeg maar €50 in de maand extra krijgen. Nou, die krijgen wij echt wel betaald met onze westerse wereld.
Procentueel lijkt het heel wat, maar in absolute zin valt het ook wel weer mee.
Precies. Het gaat over een polo shirt ongeveer een kwartje. Daar is het verschil.
Shirley werkte de afgelopen jaren erg hard om de omstandigheden te verbeteren in de fabrieken. En met effect. Waar haar fabrieken eerst nog een 5,5 scoorden bij de Fair Wear Foundation, scoren ze nu een 9,7. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is dus ontzettend belangrijk geworden bij Schijvens. Maar dat is niet het enige. Ook duurzaam ondernemen staat voor Shirley centraal.
10 jaar geleden of zo kwam er weer in één keer zo'n stroom van, er was Al Gore met de Inconvenient Truth, was eigenlijk een beetje daar de voorganger in. En toen zagen we ook wel dat er veel documentaires kwamen over de textielindustrie en dat heel die, die rivieren in China zo gekleurd waren van de denim. Toen was het zeg maar meer zichtbaar weer wat onze industrie eigenlijk verkeerd doet. Ja, en toen toen zijn we eigenlijk aan de gang gegaan van, maar wat houdt dat dan in voor ons? Hè? Wij maken bedrijfskleding. Wat zit er bij ons in het garen wat dan niet goed is? Hè? Dus dan kom je op katoen. En ik dacht echt serieus, katoen is gewoon een natuurlijk plantje. Dus dat is hartstikke goed. Nou, katoen was dus de slechtste vezel. Dat had ik dus echt niet verwacht. Maar daar heeft zoveel water nodig en pesticiden en weet ik het allemaal. Er zit veel kinderarbeid op die katoenplantages. Dus ik dacht, oh jee. Toen kwam polyester. Nou ja, polyester komt natuurlijk uit de olie. Dus fossiele grondstof, oladié en veel CO2-uitstoot. En daar heb je het dan mee te doen. Dus toen zijn we gaan kijken van, nou, kunnen we dat dan anders doen? En toen hebben we wel de techneuten ingehuurd. Hè, want ik heb veel verstand van eten en drinken, maar niet van textiel. En helemaal niet van recycling. Maar zij zeiden dus, ja, recyclen is echt het beste. Want die grondstoffen, die hebben we nou eenmaal uit die grond gehaald.
Ze had het licht gezien en er moest veel veranderen binnen de organisatie om deze maatschappelijke verantwoorde en duurzame ideeën door te voeren. En daarvoor heb je natuurlijk ook de mensen in je organisatie nodig.
Wat wij wel hebben gedaan is geprobeerd om de medewerkers in ieder geval ook mee te nemen in dit verhaal. Dus die hebben die documentaires gezien waar ik het dus straks over had. Hè. Dus die weten wat er allemaal fout kan gaan in
die
de branche.
Die gaf je mee en dat moesten ze thuis kijken?
Nee, hebben we hier op de zaken filmavond gehouden.
Oh, gezellig, popcorn
ja,
erbij.
Echt, ja, nou ja, inderdaad. En dan eindigt het niet zo gezellig. Nee. Want dan denkt iedereen, jemens, in your face. Ja. Jazeker.
Ja, ik ken die films. Het is...
Ja, het is echt wel pittig. En natuurlijk, die zijn geromantiseerd, maar dan de heftige kant op. Maar joh, ja, ik zeg al, ik heb het zelf gezien. Er is echt wel, er is heel veel van waar.
En helpt dat?
En dat helpt, omdat ja, dan ben je stil met z'n allen daarna. Dan denk je, ah, chips, we willen het graag liever anders doen. Toen hebben we die Made By ingeschakeld. Dat was destijds een stichting die heel veel wist van Garis en van ja, wat dan beter was. En die zijn toen ook bij ons op de zaak geweest. Toen hebben we alle medewerkers van ons bedrijf in die soort workshop hadden we daarbij gezet. Dus echt vanaf de schoonmaakster tot en met de boekhouder en vice versa. Dus iedereen mocht meedenken. Dus dat is heel leuk, want dan krijg je, ja, dan gaan dingen leven. Dat doen we nog steeds. Jaarlijks maken we groepjes op duurzame onderwerpen waar iedereen over mee kan denken.
Annelies Hamer weet ook hoe belangrijk het is dat je de hele organisatie meekrijgt. Zij helpt ondernemers en organisaties om duurzaamheid door te voeren. Ik vraag haar dan ook hoe je je mensen activeert.
Communicatie is een hele belangrijke daarin. Mensen zijn gewoon gewoontedieren. We zijn gewend dat dingen zo gaan, dat geeft zekerheid. En vooral als je niet inziet dat het nu niet goed gaat. Als je niet direct voelt, de urgentie voelt om dingen anders te gaan doen, dan denk je, ja, maar het gaat toch goed? We doen het al 10 jaar zo. Waarom moet het dan nu in 1 keer anders? Dus ik vind het wel de plicht eigenlijk van leiders in organisaties om die urgentie duidelijk te krijgen. Het helpt altijd wel heel erg als er toch een soort van stip op de horizon staat. En dat mag best wel ver zijn en dat mag ook wel een beetje dromen zijn. Een beetje out of the box, een beetje spannend. Het sexy common goal, weet je, waar staat die stip op de horizon? Misschien wel in 2035, 2040, 2050, ver weg. En dan vertaal je het eigenlijk terug van, oké, wat betekent dat dan als wij in 2040 daar willen zijn? Ja, wat is het kleine stapje wat iedereen op die werkvloer kan doen? Dus niet alleen die leider die dan dat stapje neemt. Nee, HR gaat ook mee, sales gaat ook mee, inkoop gaat ook mee, enzovoorts.
Je wil dus de mensen van elke afdeling bereiken. En Annelies heeft een handige manier waarop je dat kunt doen. Je moet een ambassadeursgroepje opzetten.
Een groepje van medewerkers uit het bedrijf, het liefst van veel verschillende afdelingen, die allemaal een ander gezichtspunt ook op dit vraagstuk hebben. Iemand met een financiële bril kijkt weer anders dan iemand met een HR-bril of met een salesbril. Die mensen zet ik ze eigenlijk vaak tweezijdig in. Enerzijds zijn zij de soort van de voelsprieten voor mij in de organisatie. Want wat speelt er nou aan duurzaamheidsvraagstukken binnen het bedrijf om die informatie op te halen en te zorgen dat de meest relevante thema's naar boven komen, zodat we daar ons beleid, die focus, dat doel wat we uiteindelijk in 2040 willen zetten, dat uiteindelijk leidt tot wat we willen gaan bereiken. Mm-hmm. Dus zo werkt het enerzijds. En anderzijds werk je dan direct aan duurzaamheid dus niet alleen van die ene meneer of mevrouw is, maar dat het van iedereen wordt. Het hoeven niet allemaal duurzaamheidsridders te zijn die in dat groepje zitten. Juist is het ook wel goed om daar ook wat de kritische geluiden, mensen die vraagtekens stellen bij, ja, maar waarom moeten we dan dingen anders gaan doen? Want dat houdt je ook wel scherp. Want je kan ook wel een beetje in een soort van duurzaamheidsfuik terechtkomen. Ja. Van, als je zo mee bezig bent, dan vergeet je dat niet iedereen zo bevlogen is op dat onderwerp. Dus
een paar dwarsliggers.
Ja, ik ben altijd voor een paar dwarsliggers erin.
Shirley kreeg haar medewerkers mee door filmavonden te organiseren en door collega's te stimuleren om mee te denken. Iedereen was onmiddellijk enthousiast, maar er was nog één iemand die ze er nog persoonlijk moest overtuigen. Haar eigen vader, die nogal economisch is ingesteld.
Toen kwamen wij, zeg maar, mijn man en ik, een beetje aan de schurken met al dat duurzame gedoe. En mijn vader vond mij inderdaad echt een moraalridder. Vindt hij nu niet meer. Nu snapt hij inderdaad waar we voor stonden. En heeft hij ook steeds zelf meer gezien, zeg maar, wat eigenlijk de kracht is van duurzaamheid. Maar ja, hij vond het bijvoorbeeld heel moeilijk toen wij met open kostprijzen gingen werken en dat we de verlies- en winstrekeningen gingen laten zien aan klanten. Weet je, dat zat helemaal niet in zijn economisch model. Hè? Want ja, dan moest allemaal je kaarten moest je tegen je borst aanhouden. Joh, hey, wat ga jij nou toch doen? Daar hoeven ze toch helemaal niet te weten. Ik zeg, nou, waarom niet? Het is toch niet vies om een paar procent winst te maken.
En waren dat gesprekken bij kerst? Of was het?
Nou, ons pap komt elke dag. Ons pap is bijna 82. Komt elke dag nog even aan het barretje zitten. Want we hebben een bar boven. Ik ben toch Otello, dus die bar die moest erin. Dus die komt elke dag eventjes kletsen om 1:05. En dan haken er wat personeelsleden aan die zin hebben om bij ons pa aan de bar te gaan zitten. En dan hoort hij het. En nu inmiddels ja, weet hij gewoon, duurzaamheid is voor ons echt het allerbelangrijkste. En ja, daar gaat hij helemaal in mee.
Haar vader en collega's waren enthousiast. Maar dat waren niet de enige mensen die Shirley moest meekrijgen. Want ook haar klanten kregen te maken met de duurzame keuzes die zij maakten. Haar kleding werd namelijk een stukje duurder. En dat moest ze toch aan de klant kunnen doorverkopen.
En je hebt zelf zeg maar die onderzoeken gedaan en je bent in die fabrieken geweest. Ga ik terug naar de klant en daar zit mijn verkooprol dan ook weer in. Dat ik tegen die klant zeg, joh, ik heb die fabriek gezien. Als wij op die polo een kwartje meer betalen, dan kunnen wij dat loon zeg maar aan die fabrieksarbeider geven, waardoor die wel zijn medicijnen kan kopen of wel zeg maar een auto kan betalen. Ik zeg maar even iets. Willen jullie daar aan mee betalen? En die staan daar gelukkig inmiddels allemaal voor open. Dus die zeggen, nou prima, daar betalen wij aan mee. Of we betalen de helft. Nou, en betaalt Schijvers de andere helft. Er zijn allemaal constructies mogelijk. Maar eigenlijk de meeste, ja, die gaan voor een kwartje echt niet er hoofd meer afdraaien. Weet je, dat zou eigenlijk absurd zijn. Want het is zo weinig voor ons, voor onze portemonnee, dat je het bijna niet kunt maken om daar niks mee te doen. En wij geven bijvoorbeeld ook hun kostprijs helemaal weg aan de klant. Zeggen, nou, dit is wat het product helemaal kost. Echt van knoopje, garen, ritje, noem maar op, alles. Dus ik kan de klant zien. En uiteindelijk zeggen we, goh, en wij bij Schijvers willen dan voor ons kantoor, voor onze mensen die we hier hebben, ons magazijn, willen we dit verdienen. Dus beste klant, dit is wat het uiteindelijk is. En dat is super transparant. En dat vinden onze klanten ook heel fijn. Want die weten dan op het moment dat er een prijsverhoging of een verlaging is, ja, dan kunnen we dat gewoon samen meteen zien. Maar dan heeft iedereen in ieder geval hetgeen wat hij nodig heeft om rond te komen. En dan is het aan de klant om dat te kiezen, ja of nee.
Die klant krijgt sowieso een belangrijke rol bij Schijvens. Want het is hun oude kleding die nodig is voor de circulaire keten.
Wij hebben een uiteindelijke recyclaar gevonden in Turkije, Gama, hartstikke mooi bedrijf. En toen hebben we samen eigenlijk gekeken, goh, kunnen we nou van een oud product een nieuw product maken of nieuw garen maken? En van nieuw garen kunnen wij weer nieuwe kleding maken. Dus daar zijn we toen wel, ik denk, 1 jaar of 3 mee bezig geweest met hem samen. We hebben ook al onze andere producenten uit de hele wereld naar hem toegehaald. Dus de wevers, de ververijen, de naaiateliers, om te kijken van, wat hebben jullie nou allemaal nodig? Hoe moet dat garen zijn? Hè? Want we moeten iets nieuws bedenken. Maar het moet sterk genoeg zijn. Het moet verfbaar zijn. En nou, heel die dingen. En samen met die hele groep hebben we uiteindelijk nieuwe kledingstukken kunnen maken van oude kleding. En dat is wat we nu doen. Dus we zeggen, klant, jij moet ons je kleding teruggeven. Want dan kunnen wij weer voor jou een nieuw kledingstuk van maken. En het leuke hiervan is dat de klant dus meteen onderdeel wordt van jouw supply chain. Want de klant is niet alleen het eindstation, maar ook jouw grondstofleverancier. En die krijgt dus ook in één keer een hele andere. Je krijgt een andere dynamiek ook in je keten. Omdat voorheen de klant een soort van dicterend is op de hele keten. Wat de klant wil, moet iedereen doen. Maar nu wordt die klant eigenlijk onderdeel van een soort cirkel. Omdat die klant een eindstation is, maar ook gelijk het beginpunt.
Naast de klant wordt ook de productiemedewerker in de fabriek volop bij de keten betrokken.
Vorige week hebben we de hele groep uit Pakistan en India gehad. We hebben ook 2 weken geleden hebben we al onze fabrieksarbeiders uit Turkije naar Nederland gehaald. Daar werken 50 mensen.
Okay.
Maar daar waren mensen, ja, die zijn bijvoorbeeld nog nooit hun stad uit geweest. Die zitten in Zuid-Turkije, in Mersin. Dat was waanzinnig gaaf. Want je moet je voorstellen, ja, dan zit jij, je zit in Zuid-Turkije achter een naaimachine.
En opeens zit je in heel Vaarbeek.
En in één keer sta je hier. Maar het leuke was ook dat we zijn met die Turkse collega's bijvoorbeeld ook bij onze klanten langs geweest. Gewoon om te laten zien, goh, hier komt jouw kleding terecht.
En wat doet dat?
Alles. Dat geeft zoveel voldoening ook voor die mensen achter die naaimachine. Dat zij snappen wat ze maken voor wie. Aan de andere kant is het natuurlijk heel gaaf dat jij iets draagt elke dag wat jij verplicht aan moet van jouw werkgever. Maar dat je daar dus ziet dat daar mensen achter zitten.
Dus jij ziet dan de maker en de drager samen?
Daar word ik heel blij van.
Hoe fijn is het als de mensen voor wie jij het maakt in dat verre Nederland, als je in Turkije woont, de interesse tonen om te kijken wie jij bent. Je bent niet een productienummer huppel de pup. En hoe fijn is het als je die werelden met elkaar kunt verbinden. En ja, dat stukje verbinden, dat is zo ontzettend belangrijk in duurzaam ondernemen.
En is dat in geld uit te drukken? Heeft die verbinding economische waarde uiteindelijk, denk je?
Ze voelen zich gezien en gehoord en gewaardeerd. Dus ze zijn bereid dat stapje extra te zetten.
Ook het verbinden van de keten is heel belangrijk volgens Annelies. Zo kun je echt invloed hebben op de keuzes van je partners en je klanten.
Ik ben wel altijd voor om bijvoorbeeld bepaalde leveranciers de kans en ook een beetje de tijd te gunnen om ook mee te gaan in jouw verhaal. Je kan niet van iedereen verwachten dat ze ook van de ene op de andere dag, ik weet niet, een bepaald garen, een heel ander productieproces hebben. Dat betekent natuurlijk nogal wat. Dus ga vooral met elkaar in de keten en met je klanten, met je leveranciers de dialoog aan. Waarom jij het belangrijk vindt, wat je nodig hebt van hun, wat je van hun verwacht. Maar ook op welke tijdspad dat verwacht en tegen welke kosten, wat dan haalbaar is enzovoort. Dus blijf daar elkaar met elkaar in dialoog.
Want uiteindelijk kun je door jouw verhaal te blijven vertellen echt iets bereiken.
Dat je anderen laat zien dat het dus ook op een andere manier kan. Ik geloof dat er daar ergens altijd wel een klein zaadje geplant wordt die misschien niet morgen uitkomt, maar hopelijk misschien volgende week of volgende maand. Waarin die ondernemer die het nu nog niet zo duurzaam doet, toch denkt van, oh ja, uiteindelijk is een duurzaam bedrijfsmodel is gewoon duurzaam.
Het zijn allemaal nationaliteiten met wie wij werken. Het zijn allemaal verschillende religies en culturen. En er is van alles gaande op de wereld. Maar het feit dat wij die mensen bij elkaar kunnen krijgen met die klant erbij, en dat we die met elkaar in contact kunnen brengen en dingen samen kunnen verbeteren, ja, dat vind ik eigenlijk het allergaafste van mijn werk.
Maar ik zie je ook een beetje als frontvrouw dan, als een strijder. Je hebt een missie. Behalve dan dat je hier een handel hebt en gewoon geld moet verdienen.
Zeker weten, want uiteindelijk is mijn familiebedrijf 160 jaar oud. Dus het is belangrijk dat we het naar de volgende generatie brengen. En dat betekent dus ook dat je moet nadenken over niet alleen over geld verdienen en dat je onderaan de streep ergens iets overhoudt, maar ook dat er een volgende generatie is. En met het oog
op... Dat klinkt eigenlijk best dramatisch.
Het is ook dramatisch. Maar goed, ik denk dat je hoeft niet te ontkennen dat er toch best wel wat fout gaat. In ieder geval in het milieu in dit geval. En onze textielindustrie die heeft er natuurlijk een potje van gemaakt de laatste 30 jaar. Niet alleen de textielindustrie, maar goed, wij zijn er ook wel een groot onderdeel. Als we dat toch anders kunnen doen, waarom zou je het dan niet doen? Als je weet dat het anders kan, dan is het echt een economische keuze om het niet te doen.
Met haar bedrijf laat Shirley zien dat het inderdaad anders kan. En dat is ontzettend belangrijk wanneer je wil dat mensen voor duurzaam kiezen.
Je moet dus eerst de kennis hebben voordat je de keuzes kunt maken, denk ik. Dus het is heel goed dat tegenwoordig dat steeds meer transparant wordt waar wij onze spullen laten maken en wat dat eigenlijk kost en wat ook ten koste gaat van sommige mensen of van de planeet. En dat we daar keuzes kunnen maken. En er zijn er nog steeds mensen die waarschijnlijk de bagger kiezen. Maar er zijn ook veel mensen, net zoals jij, die dan misschien wel een andere keuze zouden maken als ze weten dat het ene jasje in die fabriek wordt gemaakt en het andere jasje in die fabriek.
Maar daar hebben we mensen voor nodig, zoals jij, die dat voor ons ook eigenlijk openbaren en daar ook eerlijk in zijn. Want het is echt wel een hele lastige branche, de kledingbranche.
Dat klopt. En doordat wij met nog een paar spelers in Nederland in dit geval, maar ook Europees inmiddels, aan de bel trekken en laten zien dat het echt wel anders kan als je maar de energie die kant op pompt en je wil af en toe wat extra betalen en je wil die mensen eens helpen en je bent loyaal naar bepaalde fabrieken, dan kun je dus laten zien dat ook een kleine speler zoals wij prima een impact kunnen maken. En dan moeten die grote spelers erachteraan komen, want die kunnen zich dan niet meer verschuilen.
Je hoorde het verhaal van Shirley van Schijvens Corporate Fashion. Wil je meer van dit soort verhalen horen en lezen? Of wil je weten hoe Nationale Nederlanden jou als ondernemer kan supporten? Kijk dan op nn.nl/ondernemerslust.